Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Binnenkort komt het nieuwe boek van Joyce de Vos uit. De titel? Dan maar zo. Een persoonlijk en eerlijk verhaal over de verlammende effecten van faalangst. Geen zelfhulpboek dat je van alle ongemakken afhelpt, maar een uitnodiging om je imperfecte ik heldhaftig in de ogen te kijken. Dan maar zo. Nu als pre-order te bestellen in onze webshop. Ga naar goandtell.nl/webshop. De Bijbel zegt dat we op God lijken. Misschien niet vreemd dat we ons daarom soms gedragen alsof we God zijn. Maar waar ligt de grens tussen wat wij kunnen en wat Hij alleen maar kan? Deze week in de podcast met als titel Wij zijn God niet.
Wij zijn God niet. En misschien denk je bij jezelf, ja, natuurlijk zijn we God niet, David. Waar komt dat vandaan? Nou, laat me je uitleggen. De Bijbel zegt dat wij gemaakt zijn naar Gods evenbeeld. Dat betekent bijna goddelijk gemaakt. En daarom denk ik dat er toch een heleboel mensen rondlopen die zich soms net als God voelen. Of soms zichzelf zo kunnen gedragen. En wij als mensen kunnen dan geneigd zijn om ons soms in omstandigheden te wringen die eigenlijk niet voor ons zijn weggelegd. Ik ga je een van mijn vijf favoriete Bijbelgedeeltes voorleggen om dat met je te delen. Matteüs 14 vers 31 en 32. Daar staat: meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en hij zei: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, toen ging de wind weer liggen. Nou, dit is natuurlijk zo'n prachtig mooi verhaal wat we allemaal heel erg goed kennen. En ik denk dat jij misschien ook al heel vaak hebt gehoord. En hij is geloof ik ook een keer langsgekomen tijdens de Beam Kerkdienst. Stormen in je leven. Maar ik ga de nadruk nu niet leggen op stormen in je leven. Wat was er aan de hand? De discipelen die moesten van de Heer Jezus een stukje gaan varen. Als je dat Bijbelgedeelte bekijkt, dan zie je dat er letterlijk staat dat Jezus zijn discipelen dwong om het schip in te gaan. Nou, je dwingt alleen iemand als die echt niet wil. Dus misschien dat de discipelen, vissers, naar het weer keken en dachten, nou, die bui die we er zo zien hangen, dat lijkt ons niet de meest ideale omstandigheden om een stukje te gaan varen. En ze hielden de boot letterlijk af. Maar Jezus die dwong ze, misschien wel in die moeilijke omstandigheden, om ze een les te leren. En eenmaal dan op het meer zit alles tegen, de wind, de hoge golven. En als klap op de vuurpaal denken ze ook nog eens een keer een spook aan te zien komen. En dat is natuurlijk, zoals we kennen uit het verhaal, de Heer Jezus zelf. En het is een prachtig beeld van hoe de Heer Jezus eigenlijk altijd boven alle omstandigheden staat. Hij is de rust zelf, hij staat boven de storm, omdat het bij Jezus van binnen niet stormt. En als ze daar dan met elkaar zijn, dan is Petrus een van de eerste die hem herkent. En wanneer hij hem herkent, zegt hij tegen de Heer Jezus: Heer, zeg me dan, als u het bent, dat ik bij u komen mag. Want hij zag het wel zitten. Nou, wij hebben natuurlijk vaak de nadruk op wat er daarna gebeurt. Petrus stapt uit de boot en hij wandelt over het water naar de Heer Jezus toe. Allereerst, dikke respect voor Petrus. Want welke mens naast Jezus heeft nu op water gewandeld? Ja, wij laatst nog even, maar toen was het water toch echt bevroren. Dus dit is iets wat mensen gewoon niet kunnen, maar Petrus kreeg het voor elkaar. Alleen, hij hield het niet vol, want hij was vertwijfeld. Hij raakte vertwijfeld. En in die vertwijfeling is Jezus daar dan gelukkig om hem te redden. Maar heb je hier wel eens over nagedacht? Was het Petrus zijn idee om naar Jezus te komen? Of was het het idee van de Heer Jezus om het met hem te doen? Want als ze daarna terug de boot inkomen, dan ineens lezen we dat de wind gaat liggen, de golven rustig worden en de omstandigheden eigenlijk veel idealer zijn om een eerste lesje wandelen op water te volgen. Misschien is het wel zo dat het Petrus zijn idee was. Want Jezus had niet gezegd op een mooie zondagmorgen, net als deze, een lekkere warme moederdag, laten we even naar het meer van Galilea gaan. De wind is rustig. Doe ik eerst een stukje voor. Ik wandel een stukje. Kom je daarna achter me aan? Allemaal niet. Want wat Jezus deed was een goddelijk iets. En dat was niet iets wat per se voor mensen was weggelegd. Zou Petrus in zijn heldhaftigheid zichzelf misschien wel in de nesten gewerkt hebben? En als hij dat doet, dan is de hand van God daar toch heel dichtbij om hem ook weer uit die ellende te verlossen. En hoe vaak bevinden jij en ik ons niet in diezelfde positie? Met de goede bedoelingen nemen we soms de plek van God in en zitten we in de problemen. En die hand van Jezus, die is interessant. Want wat voor een hand is dat geweest? En ik heb er een gedachte bij. En om je die te laten zien, heb ik een speciale gast uitgenodigd vandaag. Dat is mijn eigen zoon, Manasse de Vos. Manasse, kom er even bij. Hey, lieverd. Gaat goed? Heb je naar je zin?
Ja, zeker.
Mooi zo. Vorige week heb ik ook gekeken naar Beam Kerkdienst. En Gore was hier toen. En hij legde iets uit over het verbond, het bloedverbond. Het contact wat God met ons heeft als mensen. En dit is ook eigenlijk een heel mooi beeld. Als Petrus daar dan door het water heen zakt, geeft Jezus zijn hand. En stel dat hij zijn hand zo gepakt zou hebben. En Petrus die laat op een gegeven moment toch los. Dan was hij hem alsnog kwijtgeraakt. Zou het zo kunnen zijn dat Petrus de hand van Jezus op een andere manier kreeg? Dat Jezus zijn hand eigenlijk zo pakte. En ga eens even hangen, lieverd. Hou me maar vast. Ja, kijk. Als we dan hangen, zijn we allereerst een stuk sterker. Maar als je loslaat, laat maar los, dan heb ik je nog steeds vast. En dit beeld is eigenlijk het beeld wat ik je mee wil geven. Want dit is een beeld van de hand van het verbond. Namelijk, als het zo is, dan kan een van de twee het contract zo verbreken. Dat is met elk contract hier op aarde. Maar als God onze hand zo pakt, als jij wil verbreken, houdt hij het toch vast. En als je gaat hangen, hoe zwaar het leven ook wordt, hoe moeilijk het ook is, dan heeft de hand van God ons altijd vast. Dankjewel, lieverd. Goed gedaan. En dat is ook mijn boodschap aan jou. Als je jezelf toch in de nesten hebt gewerkt door iets te doen wat alleen Jezus maar kan, door iets te proberen te doen wat alleen voor God is weggelegd, dan kun je misschien wel in die problemen komen. En het is heel herkenbaar, denk ik, voor ons allemaal als mensen, dat we het soms toch een beetje proberen. En er zijn zoveel mooie lessen in dit fantastisch Bijbelverhaal. Maar ik wil nog een heel klein sprongetje maken naar een andere man, die ook letterlijk even de plaats van Jezus in moest nemen. Jezus had gezegd: als je mijn discipel wil zijn, als je mijn volgeling wil zijn, dan moet je jezelf verloochenen, je kruis opnemen en mij volgen. En er is één man in de Bijbel die ons letterlijk heeft laten zien hoe dat eruit ziet. Simon van Cyrene was een dorpeling onderweg naar het grote feest in Jeruzalem, toen hij daar de Heer Jezus aan zag komen, die dat enorme kruis droeg, dat gewicht van de wereld, dat gewicht van de zonde van de wereld. En de Heer Jezus had een moment dat hij het echt niet meer volhield. Maar hij was nog niet klaar. Dus de soldaten die kozen zomaar iemand uit. En wat in de Bijbel toeval lijkt, is eigenlijk nooit toeval. Ik geloof dat deze man specifiek door God werd aangewezen. En hij mocht dat kruis van Jezus dragen een tijdje in de plaats van Jezus. Om het kruis vervolgens te brengen naar de plek waar Jezus alleen kon doen wat hij alleen kan doen. Namelijk de zonde van de wereld dragen en het verbond met God opnieuw in orde maken. Nou, Simon van Cyrene die kon niet plaatsvervangend sterven voor de Heer Jezus. Hij kon niet in zijn plaats aan het kruis. Hij kon de last van de zonde van de wereld niet op zich nemen. Maar weet je wat hij wel kon doen? Hij kon de Heer Jezus helpen. Helpen om het kruis te brengen naar de plaats waar hij alleen kon doen wat hij kan doen. En ik geloof dat dat onze opdracht mag zijn als volgelingen van Jezus. Als jij dat ook bent en je bent een gelovige in God, dan kun je niet doen wat God doet. Wij kunnen geen wonderen doen. We kunnen niet over water wandelen. We kunnen de zondelast van de wereld niet op onze schouders nemen. Maar we kunnen God wel helpen om die boodschap te verkondigen. En dat is onze kruis opnemen. En mensen uiteindelijk in aanraking brengen met het wonder zelf. Met God zelf. Met Jezus zelf. Met de Zoon van God die de last van de wereld op zich nam. Dus ik wil je uitdagen. Wij kunnen God niet zijn. Maar we lijken wel een beetje op hem. Want de Bijbel zegt, we zijn naar zijn evenbeeld gemaakt. Dat betekent onze emoties, hoe we denken, hoe we voelen, hoe we zijn. We lijken zoveel op wie hij is. Maar er is een gebied waar jij en ik niet kunnen komen. Kom je daar toch? Vergeet dan niet dat als je jezelf in de nest hebt gewerkt, dat die hand van God heel dichtbij is. Want er staat, meteen strekte hij zijn hand uit. En het is geen slap handje. Het is geen hand die hij zomaar terug zal trekken. Het is een hand waarbij hij je pols omvouwt. En misschien ken je die God nog niet. Dan bid ik en is het mijn gebed dat deze Moederdag speciaal voor jou, jij het gevoel zal hebben dat ook Jezus jouw hand vastpakt.
Dank David voor jouw mooie verhaal net. Er wordt veel op gereageerd in de chat. Mensen die het heel mooi vinden. Mensen die er ook nog vragen over hebben. Dus laten we die vragen zo meteen doen.
Is goed.
Maar eerst zou ik jou willen vragen, wil jij met ons bidden?
Ja. Lieve Vader in hemel, dank u wel dat we mogen stilstaan op een mooie dag als deze. Dat u het bent die onze hand vastgrijpt. En dat als de omstandigheden ons dwingen om eigenlijk uw hand weer los te laten, dat we u dan niet kwijt zijn, maar dat u ons vasthoudt. Altijd. Want dat is uw belofte. En ik wil bidden voor iedereen die kijkt en die dat ook zo voelt of ervaart, of misschien niet kan voelen of ervaren, dat u het in ons hart openbaar maakt. Dank u wel, Heere God, dat u daar echt bent en echt van ons houdt en ons ziet altijd. En dat u ons dat laat weten. Van Curaçao tot en met de camping. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.
Amen. Veel vragen komen binnen. Eén die ik een paar keer zie is die hand van God. Dat contract, dat verbond waar je het over hebt. Is dat er nou altijd? Want er zijn ook mensen die zeggen, ik ervaar dat niet.
Nee, klopt. En dat is natuurlijk ook een beetje het spanningsveld. Tussen eigenlijk als die golven er zijn en die wind, dan ervaar je het niet. Maar juist dan is die heel erg dichtbij. En dat is iets wat de Bijbel ons vertelt. En waar het op aankomt is, juist als je het niet voelt, kun je het dan geloven. Kun je een wilsbesluit in je hart vinden om te zeggen, ja, ik weet, ook al voel ik het niet, u heeft het gezegd. En omdat u het gezegd heeft, geloof ik dat u het ook gaat doen. En dat is eigenlijk een kind eenvoudige vertrouwen van een kind dat gewoon zegt van, ja, papa heeft het beloofd. Mm-hmm. Dus die gaat het regelen.
Dus voor iedereen die zit te kijken, ja, dat contract, dat is er. Dat kun je aangaan. Ja. Dat is er op dit moment. Maar je moet stap zetten.
Kijk, het is heel eenvoudig. Voor heel veel mensen werkt het zo. Het werkt ervoor voor je op het moment dat je er ook echt in gelooft. Als je er altijd sceptisch tegenaan blijft kijken en denkt, ja, ik weet het niet. En dan ga je het ook nooit merken.
Zal ik een voorbeeld erbij pakken? Want ik vind het namelijk wel een hele belangrijke en mooie vraag. Bijvoorbeeld Claudia, die zegt, ik merk het eigenlijk niet dat God mijn hand vastpakt. Specifiek vandaag. Claudia zegt, ik heb geen moeder meer. Mm. Dan kan ik me heel goed voorstellen op zo'n dag dat we met z'n allen onze moeders vieren.
Ja.
Dat je denkt, ja, die hand voelt ver weg.
Ja, snap je.
En dan mogen we dus weten, zeg jij, hoe ver weg die ook voelt, hij is er.
Ja.
Maar hoe kun je, want het is vertrouwen, maar hoe kun je dat gevoel ook echt ervaren? Zijn er manieren voor?
Ja, kijk, ik denk dat het heel goed is om te begrijpen dat er een heel groot verschil is tussen je gevoels en je emotiewereld en tussen wat de waarheid is. Op het moment dat ik me bijvoorbeeld vervelend voel in een situatie, dan kan dat te maken hebben met iets wat er binnen mij gebeurt. Maar dat betekent niet dat de situatie niet zo is. Dus ik kan vandaag niet voelen dat het moederdag is, maar het is wel zo. En om me heen zie ik het ook. Mm-hmm. En dan kun je zeggen, ja, ik geloof het niet, of het is zo. Maar je kunt aan de binnenkant bij jezelf op zoek. Bijvoorbeeld ook voor Claudia. Ze zegt, mijn moeder is er niet meer. En ik kan me voorstellen dat ze er dan geweest is. Welk deel in jezelf weet nog heel goed hoe ze was? Mm-hmm. En kun je dat vieren? Kun je erbij komen? Kun je, als je daar verdrietig over bent, misschien vandaag wel tranen laten? Speciaal op moederdag. En dat op een bepaalde manier ook helend kan zijn. En dat je op die manier eigenlijk de hand van God ervaart binnen in jouw situatie op dit moment. Wij denken wel eens dat de hand van God ons altijd redt. En dat het dan altijd leuk en makkelijk is.
Ja.
Maar ik denk dat die hand van God er ook is om ons te dragen en soms even te tillen. En dat zie je vaak pas achteraf.
Dus in het geval van, we hoeven het niet heel erg bij Claudia te laten, maar in het geval van pijn of verdriet, dan is inderdaad de hand van God, dat is belangrijk. Want je zegt, het is niet, oh, ik voel de hand en het is weer goed.
Nee.
Maar het is weten, in de plek waar ik nu ben,
mag
ik ook realiseren dat God met mij is.
Ja, exact. Ja. En dat vind ik het allermooiste. Kijk, als je het verbond van God kijkt, en ik vind het wel mooi, vorige week is daar natuurlijk ook over gegaan. God en de mens hadden een verbond en de mens kon het niet houden. Dat verhaal, dat kennen we natuurlijk. En daarvoor heeft God gezegd, ik stuur Jezus in de plaats van de mens en hij is onfeilbaar. Dus hij houdt die hand met God altijd vast. En hij staat in mijn plaats. En als ik het vermogen heb om te geloven dat ik eigenlijk in Jezus ben, mm-hmm. dan ben ik met dat ik in Jezus ben in die onfeilbare, veilige hand van God, als het ware. En ja, dat gaat boven gevoel, boven omstandigheden. En dat is een diep weten van binnen. En ik denk ook dat het iets is wat groeit door je leven heen. Door dingen die je meemaakt, juist door moeilijke dingen. Dat je steeds meer die geloofszekerheid mag vinden van binnen. En dat we niet op zoek hoeven naar een of andere quick fix op moederdag. Vandaag voel ik niks meer. I'm happy the peppy. En ik hoop dat iedereen een hele leuke dag heeft.
Ja.
Ja, ook door moeilijke dingen. Juist als je dan weet, en toch weet ik, hij is dichtbij. dichtbij. Heer, wilt u mij ergens die zekerheid geven? En dat is een beetje dat gevoel dat je weet, ook al kan je niet helemaal uitleggen. En dat gun ik iedereen. En dat is ook gewoon het werk, hè, wat ik eigenlijk net over gepreekt heb. Dat God alleen maar doen kan.
Ja.
Je kan het proberen nu, weet je wel. Ik zou het er wel in willen, maar ik kan dat niet. Dat is,
jij kunt niet op Gods plek gaan zitten.
Niet op de plek van Jezus staan.
Want daar kwamen ook vragen over binnen. Even kijken hoor. Ik zie even niet meer zo 1, 2, 3 van... hier, Tjerk. Die zegt van, ja, wat is dan inderdaad dat een voorbeeld van doen alsof je God bent? Want zo zei je het aan het begin, hè. Dat je denkt van, ik kan ook dingen doen die God doet.
Nou ja, kijk, er zijn... gebieden waar we soms als mensen denken, waar we voor verantwoordelijk zijn. Daar is God voor verantwoordelijk. Maar het is andersom ook waar. Er zijn gebieden waarvan wij denken dat los God wel op. Terwijl God zegt, hey, pak je verantwoordelijkheid. Weet je wel?
Wat voor gebieden dan?
Nou, bijvoorbeeld, God kan niet in jouw plaats jouw denken beheersen. Mm-hmm. Dat denken sommige mensen. Van ja, de Heer die stuurt het allemaal. Nee. Hij zegt, jij bent verantwoordelijk voor wat je denkt. Dat je je denken moet vernieuwen. Dat je kiest, hè, waarvoor je gaat. Dat is jouw leven, jouw verantwoordelijkheid. Maar op het moment dat je een vriend hebt en die is bijvoorbeeld doodziek. Dan zou je willen zeggen, ja, als ik in de plaats van Jezus was. Dan zou ik nu op dit moment iemand genezen. En dan kun je met je hele ziel en zaligheid bidden. Maar tegelijkertijd blijft dat een wonder waar wij buiten staan. Wat God alleen maar doen kan.
Ja.
En daarbij zijn we soms in de verleiding om het gewicht van de wereld op ons te nemen. Alles proberen te fixen. Dat kan gewoon niet. Dus het is bidden. En dan ook weer loslaten, teruggeven. En dat is eigenlijk is dat het hele mechanisme van vertrouwen steeds weer.
Ja.
God is God en ik ben mens.
En hoe weet je, vraagt Teersa dan, wat jouw gebied is en wat Gods gebied is?
Nou, ik denk dat we daarvan kunnen leren. Hè, als we naar de Bijbel kijken, net als dat we nu zo'n verhaal nemen als voorbeeld. En ik denk ook, ja, dat klinkt een beetje apart. Maar als je in die bijna magische beweging komt, dat je het gewoon wil maken. Weet je, dat je zo
ben je nou magisch in een kerkdienst?
Ja, ik denk, er zitten ook mensen te kijken die dat heel goed begrijpen.
Oh, ja.
Maar bijna dat je het zelf wil creëren. Een soort van, als ik het nou doe, als ik goed genoeg mijn best doe, dan kom je in een gebied waar je eigenlijk zegt van, hé, maar ben je niet een beetje op de plek van God aan het zitten? Want eigenlijk zegt hij, geef het aan mij en vertrouw mij.
Ja.
En stop met alles wat jij denkt dat je zelf kan doen. It's up to me.
Hoe doe jij dat? Want het is wel hoe de wereld werkt, toch?
Ja,
hoe
klopt.
Harder ik ren, 100%. Hoe verder ik kom.
Ja, klopt.
En jij hebt een organisatie, jij doet ontzettend veel.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook lastig is om, zeker omdat je ook nog eens op het podium staat en spreekt over de Bijbel, over God.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, ik denk dat ik het misschien heel goed snap, omdat ik die plek ook ken. Ik sta inderdaad soms op een podium en er zijn soms echt tienduizenden mensen aanwezig met hun nood en die wachten op God, kijken naar God. En dan voel ik soms ook die druk.
Zo, ja.
Ja, weet je, fix het allemaal even. En soms zie je hele mooie dingen, soms zie je hele schrijnende dingen. Mensen die ook gewoon heel weer verdrietig naar huis gaan. En de enige manier waarop ik daarmee om kan gaan is zeggen, ik ben eigenlijk alleen de link. Dus als Jezus bij wijze van spreken de grote kraan is en dit is het gewicht, mag ik hem aan elkaar koppelen door te zeggen, ja, je moet bij Jezus zijn. Maar hij is degene die het gewicht kan optillen.
Juist.
Dat kan ik niet doen. En het is ook een proces voor mij. En ook niet makkelijk. Elke keer moet ik mezelf weer vertellen van, hey Daaf, dit is niet jouw verantwoordelijkheid. Jij mag Jezus weer spiegelen, over hem vertellen. Het is up to him. Dus ja, ik zeg altijd, ik kruip een beetje achter zijn schouders.
Ja.
En dan zeg ik, ja, u heeft het gezegd en uw woord, u heeft het beloofd. Nu bent u aan de beurt.
Ja.
Maar het is best wel ingewikkeld, ook voor mij nog steeds.
Ja.
Ja.
Een vraag van Ray. Die zegt, ik zoek naar God, maar ik ben echt nieuw in het geloof.
Ja.
Wat zou jij hem adviseren?
Ik zou zeggen, Ray, probeer de connectie met God te maken, zoals je die ook gewend bent, in je hart te maken met andere mensen van wie je houdt. Dus als je een vriendinnetje hebt, of als je een broer of zus, of vader of moeder of verzorger, of iemand met wie je echt een hartsrelatie hebt, die maak je nooit op basis van, je hebt allezelfde eigenschappen als ik, leuk, een soort ratio, die ontstaat gewoon hier.
Ja.
En op die frequentie, daar zit God ook. Dus mensen zoeken God, dat is namelijk het leuke, vaak in de ratio. Als ik hem snap, dan kan ik hem geloven. Maar dan vind je hem niet. Als je hem kan ervaren, en dat betekent dat je je hart opent voor hem, ja, dan is die dichterbij dan je denkt. Dus ik zou zeggen, Ray, dat gebed begint vanuit je hart als u daar dan bent. Eigenlijk door dit berichtje te sturen, heb je dat al gedaan. En dan wordt je gebed eigenlijk beantwoord doordat jij, Joram, erover begint. En waar wij het er nu over hebben.
Ben ik dan nu de link eigenlijk? Tussen?
Jij bent op dit moment de link tussen. Ja, even zo. Maar dan is het nu aan God om Ray te laten voelen die warmte bij wijze van spreken van binnen. Van poeh, wow, dat gaat over mij. God ziet mij dus, vindt mij belangrijk, doet ertoe. En zo gaat het een beetje.
En kun je daar nog meer concrete dingen... ik probeer Ray even een soort starterspakket mee te geven.
Ja.
Moet je dingen gaan lezen? Moet je alle Beam-kerkdiensten terugkijken? Sowieso een goed idee. Maar...
Tuurlijk, ja, sowieso een goed idee. Omdat als je gewoon in alle eenvoud stapjes kan maken... Je hoeft ook niet gelijk een afgestudeerde theoloog te zijn. Het begint gewoon bij een gebed. Zoals wij hier zitten te praten, geloof ik dat je ook in gesprek kunt gaan met God. Eerbiedig, hè, vanuit je hart. Dat je zegt, nou, als u daar bent. En dan begin je gewoon de dingen die wij nu delen, begin je tegen God te delen. Als een soort van onzichtbare vriend. Ja. Dat klinkt een beetje spooky. Maar daar begint het wel. En het mooie is, als dat eenmaal op gang komt, wordt het ook iets wat iemand niet zomaar bij je af kan pakken. Dus de wereld zou je vrek kunnen verklaren. Zeg, ja, we hebben het allemaal over. Maar als het hier is, ja, dan is het gewoon aan. En dan gaat het ook niet zomaar weer weg.
Juist. Pieter dan. Die zegt, ik weet wel dat God van mij houdt, maar hoe kan je God van hem, of hoe kan je goed van hem houden? Dus het is natuurlijk zo, als je naar de Beam Kerkdienst of naar je eigen kerk of waar dan ook, je hoort fantastische verhalen. Ook als ik jou hoor praten, dan denk ik, yes, wauw, ik wil dat. Soms voel ik het ook, maar soms voel ik het ook niet.
Ja.
En dan hebben we dat vertrouwen, maar hoe kan je nou... Want het voelt bijna als je dus dat contract... En ik hoop dat dit ook is wat Pieter bedoelt. Hè? Anders dan zeg ik gewoon zelf wat.
Ja.
Maar dat contract is dit. Hè? Dat beelde je ook uit. En dat God dat doet, oké, dat is vertrouwen. Maar soms denk je ook van ja... Oh, ik merk even dat ik loslaat. En je wil het ook goed doen.
Ja. Nou weet je, in dat moment dat de Heer Jezus daar dan is... Dan haalt hij hem in de boot... En dan staat er in de vertaling van het boek staat echt een heel mooi zinnetje. Daar staat dat Jezus tegen Petrus zegt... Och twijfelaar, waarom had je zo weinig vertrouwen in mij? En toen dacht ik, ja, ik vertrouw God wel. Hè, dus zijn kant van de deal. Maar ik vertrouw mezelf niet. Weet je, dat is soort van het probleem. Want ja, als ik loslaat, eigenlijk wat jij nu omschrijft. Maar Jezus vat het heel persoonlijk op. Op het moment dat je jezelf niet vertrouwt. Omdat het eigenlijk indirect ook laat zien dat je hem niet vertrouwt. God is alom tegenwoordig in je hele leven. En ik heb steeds meer gemerkt dat het gaat er niet zozeer om dat ik mijn liefde aan God moet bewijzen. Want zo zit onze hele wereld in elkaar.
Ja.
Wat jij al zei, je moet je best doen, je moet de ladder beklimmen, aan de top zijn. En God heeft dat helemaal andersom bedacht. Dat maakt het ook zo moeilijk voor ons als mensen om dat te kunnen ontvangen. En tegelijkertijd denk ik dus dat als je heel erg je best doet, dat het jezelf misschien een goed gevoel zal geven. Maar dat wij aan onze kant van het contract eigenlijk alleen maar dankbaar hoeven te zijn. En dat we zeggen, ja, dank u wel dat u mij niet loslaat. Weer niet.
Juist.
Ook al, ben ik geneigd om dat te doen. En dank u wel dat u mij ziet zitten. En dank u wel dat het is gewoon zo onvoorstelbaar mooi. Ja, het maakt mij alleen maar klein. Dat ik denk, ja dank u wel. Ja.
Dus dat is aan Pieter dan de tip van spreek ook je onzekerheid. Of wat je daarbij voelt, spreek dat uit.
Exact, ja. Weet je, onderdruk het allemaal niet. Heel veel mensen denken, als je dan een goed christen bent, dat je geen twijfels hebt. En, man, we zijn allemaal mensen, weet je. En we hebben die twijfels en die zijn er eigenlijk ook om ons te beschermen. Want we willen niet teleurgesteld zijn.
Ja.
Dus als je dat eerlijke gesprek kan voeren en gewoon zeggen, ja, ik vind het lastig. Of ik ben teleurgesteld, ik ben verdrietig, ik vind het echt moeilijk. Ik heb wel eens tegen God gezegd in gebed, echt gewoon thuis van, Heer, ik weet niet of ik u wel kan vertrouwen. En toen moest ik zo huilen, omdat dat gewoon eruit kwam.
Ja.
Toen was het ook alsof God ineens heel dichtbij was. Alsof hij me wilde laten merken van, hé, maar weet je wel, tuurlijk ben ik te vertrouwen. En ik kon me eigenlijk, ik schaamde me ervoor om dat te moeten zeggen. Maar dat was wel wat echt in mijn hart was.
Ja.
En daar begint het bij, eerlijkheid. En dan gewoon dat gesprek aangaan. En dan is
hij
dichterbij dan je denkt.
Ja, maar dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want er zijn ook heel veel mensen die zien jou als de David de Vos op het podium. Van wauw, die weet het allemaal.
Ja,
nee. En ook jij hebt dus die kwetsbaarheid
absoluut.
Af en toe de spanning en het lastig gedaan. Dus dat is wel belangrijk dat we dat ook met elkaar delen.
Ja, het is eigenlijk, weet je, hoe meer je ontdekt, hoe meer je erachter komt, hoe weinig je eigenlijk weet.
David sprak over Wij zijn God niet. Wil je reageren? Dat kan op info@cointel.nl. De nieuwste blogs, video's en overdenkingen vind je nu ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play. Blijf zo op de hoogte en laat je inspireren.